Goedemorgen, we gaan beginnen. Fijn dat jullie er zijn. Misschien komen er nog wel een paar, maar jullie zijn er op tijd, dus dan is het ook goed om met elkaar te beginnen. Hartelijk welkom allemaal. Deze morgen spreekt John met de mooie titel Hoe Jezus Bijbels te volgen. En we hebben ook avondmaal. We gaan zingen. Fijn dat we weer mee mogen zingen. Een aantal mensen is nog weg of is weg. Ik weet in ieder geval dat Bas en Ben de verjaardag van hun oudste dochter vieren vandaag. En hier niet kunnen zijn. De ene keer is die er, de andere keer die. Wij zijn er. En het allerbelangrijkste is... De Heer is hier. John, zou jij de paaskaars aan willen steken? Het licht van Christus. Hij heeft beloofd, ik ben met jullie tot aan het einde van de tijd. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen hier mogen zijn. En wat nog meer is, is dat u hier eerst was. U verwelkomt ons met uitgestrekte armen. Wij zijn welkom bij u. Welkom bij elkaar. Wij vragen u om uw zegen over dit samen zijn. We vragen uw zegen over degenen die er niet zijn, om wat voor reden ook. Zegen hen op de plaats waar ze zijn. Dank u wel. U bent een God van mensen, dicht bij ons, waar wij ons ook bevinden. Hoeveel er ook zijn of hoe weinig, het doet er niet toe. U bent er. Dank u wel. Amen. Amen.
Okay. Mijn onderwerp vandaag is hoe Jezus Bijbels te volgen. Hoe Jezus Bijbels te volgen. En inmiddels heb ik bedacht dat dit eigenlijk een hele serie zou moeten zijn. Maar in ieder geval, ik begin bij het begin. Wat bedoelen we als we zeggen dat iets Bijbels is? Denk even na. Ik vermoed dat vaak bedoelen we dan, het is Bijbels, dus we moeten het doen. Of, het is Bijbels, en dus moeten we het niet doen. En heel veel in de Bijbel is Bijbels op die manier. Maar er is ook een eerdere betekenis van Bijbels, namelijk wat in de Bijbel te vinden is. Dus, het rijden op ezels en kamelen is Bijbels, want ezels en kamelen vind je in de Bijbel. Maar dat betekent niet dat het verplicht is om op een ezel of een kameel te rijden. Je mag ook op een fiets rijden, en je mag ook op een motor rijden. Ook op een auto, maar ik ben een beetje voorzichtig daar, want vandaag de dag met CO2-uitstoot, opwarming enzovoort. Hè. Goed. En ook besnijdenis staat ook in de Bijbel, maar het is niet meer voorgeschreven. Meer echtgenoten hebben. Abraham, David en Salomo, die hadden vrij veel echtgenoten. In die tijd werd je alleen vertrouwd als koning als je familie was. En aangezien je vrij veel verbonden wilde aangaan, kreeg je elke keer een vrouw erbij. Ja, dat is een opgave. Als je koning Salomo bent, dan moet je dat maar doen. Hoe die het precies regelde met 700 vrouwen. Niet allemaal tegelijk in bed, vermoed ik, maar goed. En slavernij. Hoe zit het daarmee? Opmerkelijk is dat vooral in Amerika waren er heel veel zeer orthodoxe theologen die vonden dat slavernij heel Bijbels was in de zin van het kon, het mocht. Wel hadden ze graag dat slaven goed behandeld werden. Dat lukte wat minder. In de katoenplantages in het zuiden van Amerika had een slaaf, een man... Een gemiddelde leeftijd van 8 jaar. Daarna was hij op en dood en moest hij vervangen worden. bedoel, maar op zichzelf niet erg, want de strafverrekening, ze werden steeds aangevoerd, dus dat ging wel. En eigenlijk, voor ons is het duidelijk, nee, slavernij is niet naar de wil van God. En teksten die daarop wijzen, zijn er omdat ten tijde van Paulus het bestond. En hij het ook niet kon afschaffen. En pogingen om af te schaffen zouden gruwelijk uitlopen. Want dan werd je bij voorbaat al gekruisigd. Ja, Bijbels. En niet alles dat Bijbels is, is ook nu verplicht. Heb je ooit boeken gezien of met die je oproepen om de Bijbelse feesten te vieren? Bijbelse feesten. En hier wordt dan de fout gemaakt. Omdat er feesten zijn in de Bijbel, zijn die dan verplicht voor christenen? Nee, want de Bijbelse feesten in het Oude Testament waren gegeven aan Israël om te houden als volk. En al die feesten, afgezien van één feest, hebben te maken met de tempel. En zonder de tempel kun je die Bijbelse feesten niet eens op Bijbelse wijze vieren. Nee. Maar er is ook een Bijbels wat de Bijbel ons voorschrijft als gedrag. En het mag duidelijk zijn, geen moord, geen overspel, geen stelen. Strikt genomen, de 10 geboden zijn van God gegeven. Maar wij zijn ook gemaakt om de 10 geboden te houden. Willen we goed leven, lang leven, vrolijk leven en als samenleving leven. Want een leven waarin moord en overspel en diefstal de norm is, dat is geen samenleving. Ja, dan moet je jezelf opsluiten met een geweer, klaar om te schieten. Want ja, dan kun je ook niemand vertrouwen. Dus wij zijn gemaakt om te leven naar de geboden van God. En een van de grote problemen is dat we heel veel van die geboden dan wel houden. Ik bedoel, moord is verboden bij wet, stelen is verboden bij wet. Maar vergeten we te leven met en voor God. God liefhebben de naaste, dat is de hoofdzaak. Nu, hoe maak je onderscheid tussen 1 en 2? Wat Bijbels is, in de Bijbel staat het. En wat Bijbels is van, ja, zo behoren wij te leven. Dit moeten wij doen, dit moeten wij nastreven. Wel, in de eerste plaats kun je afvragen, tot wie is iets gezegd en wanneer? Als Mozes zegt tot het volk van Israël, hou de Sabbat, wij zijn niet het volk van Israël. Als Mozes zegt als God zegt tegen Mozes, hou het Pesachfeest, dan zegt hij dat tegen het volk van Israël, die herdenkt dat ze uit Egypte geleid zijn. Wij zijn niet dat volk, we zijn niet uit Egypte geleid. We hebben wel het vervolg wat Jezus gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis. Ja, dat is wat wij doen. En 1 dag in 7 niet werken is een prima zaak. Maar wij komen bijeen op zondag, omdat het is de dag van de opstanding. Dat is de dag van de keerpunt der tijden. Dat is het hoogtepunt tot aan de wederkomst. Ja, en wat zegt de Bijbel verder in het Nieuwe Testament over dit onderwerp? Nou, dan wil ik op één punt doorgaan. En daartoe lees ik uit het Lucas-evangelie. Lucas 9, vanaf vers 51. En hier begint een stuk in Lucas waarin Jezus steeds op weg is naar Jeruzalem. Terwijl hij weet, daar zijn mijn vijanden. Daar zal ik gevangen genomen worden. Daar zal ik uitgeleverd worden. Daar zal Pontius Pilatus mij tot de kruisdood veroordelen. En toch gaat Jezus naar Jeruzalem. Het was geen zelfmoord, want hij heeft het zelf niet gedaan. Maar hij is gegaan. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat we vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Jezus is op weg naar zijn kruisdood. Vastberaden gaat Jezus naar Jeruzalem. Want daar is het paasfeest, maar belangrijker nog, daar wacht een kruis op hem. En hij gaat de kortste weg door Samaria. Dat is niet gebruikelijk. Want normaal gingen mensen uit Galilea, ze staken de Jordaan over en dan buiten het Samaritaans gebied zakten ze af en dan kwamen ze weer de Jordaan weer over naar Jeruzalem toe. En daardoor hadden ze geen problemen met Samaritanen. Ze kregen geen vijandelschap en ook, ze liepen ook niet het risico dat ze verontreinigd werden. Want ja, als je naar een Joodse feest gaat, de tempel, dan moet je wel ritueel rein zijn. En dan moet je geen contact hebben met dingen die je verontreinigen, zoals Samaritanen. En dan is er een dorp van Samaritanen, die willen hem niet ontvangen, omdat hij een pelgrim is op weg naar Jeruzalem. Je zou vandaag de dag zeggen, dat is toch racisme? Was het ook, maar ja goed, andere tijden. Hè? Nee, zij willen hem niet ontvangen. Normaal is gastvrijheid heel belangrijk in het Midden-Oosten. En als je met iemand eet, dan ben je veilig totdat je weer weggaat. Maar deze Samaritanen willen niets met hem te maken zijn. Maar wat zijn Samaritanen? Er is een gebied, Samaria. Je zou denken, nou, inwoners van Samaria zijn Samaritanen. En dan missen we de clue. Het is net als Friesland. Je kunt zeggen, iedereen in Friesland is een Fries. Maar dan zullen de echte Friesen zeggen, nou wacht even, dat zit het niet. Dat klopt niet. Er zijn ook heel veel autochtonen in Friesland. Uit Holland en uit Utrecht en zo. Dat zijn geen Friesen. De echte Friesen, dat zijn echte Friesen. Nee, de echte Samaritanen waren afgesplitste Joden. En als ik dit zou zeggen, als hier een echte Samaritaan was en een echte Jood, dan zouden ze alle twee protesteren. De Joden zouden zeggen, ze zijn geen Joden, wat voor soort dan ook. En de Samaritaan zou zeggen, wij zijn geen afgesplitste Joden, wij zijn de waren. De Samaritanen hadden veel gemeenschappelijk met de Joden, in de zin van, het was een afsplitsing. En ze accepteerden alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel. Maar in die vijf boeken van de Bijbel hadden ze ook een tekst die zei dat op de berg Gerizim, daar moest God aanbeden worden. Terwijl de Joden, die hadden Jeruzalem, Zion, Tempel, al daar. Dus dat was een verschilpunt. Dus de Samaritanen accepteerden alleen de eerste vijf boeken. En ze verwachten ook een profeet zoals Mozes. En er was ook heel veel vijandschap. Immers, die groep bestond al een paar eeuwen toen Jezus verscheen. En de Judeërs, de Joden, hadden de tempel van de Samaritanen op Gerizim vernietigd. Dat was een probleem. Maar goed, een oplossing was dat de Samaritanen toch naar de Jeruzalem-tempel gingen. Op een bepaald hoekje was dan voor hun. Dus als het niet anders moet, dan moet het maar. Maar daar werden ze ook van uitgesloten. En toen hebben de Samaritanen, althans een kleine groep Samaritanen, iets gedaan. Ze hebben menselijke botten genomen en die gegooid in de tempelruimte. Niet helemaal in de Heilige der Heiligen, maar zover kom je niet. Nou, dit was erg. Meer dan erg. Mega erg. Vandaar dat er een tijd lang in de 18 gebeden die de Joodse mensen in de synagoge bidden, een extra gebed werd toegevoegd waarin de Samaritanen werden vervloekt. Want de tempel verontreinigen, er was dus, kunnen we zeggen, heel veel vijandschap. We komen een Samaritaanse vrouw tegen in Johannes 4. Moet ik niet te lang bij stilstaan. Maar u kent het verhaal, Jezus die is bij een bron en dan de discipelen weg. Vrouw komt op, het is heetst van de dag, niet echt de tijd om water te putten. Maar ja, kijk, zij heeft geen zin in problemen met andere vrouwen. Dus dan komt ze en Jezus vraagt water uit haar emmertje, zullen we zeggen. En dan zegt die vrouw, de Joden en Samaritanen gebruiken geen dingen gezamenlijk, natuurlijk niet. Al helemaal niet van de vrouw, want de Samaritaanse vrouw is altijd onrein. Maar Jezus vraagt het wel. En dan het gesprek gaat verder en dan zegt ze, jullie Joden zeggen Jeruzalem, wij zeggen Gerizim, waar moeten we God aan bidden? Vaak wordt gedacht dat ze het onderwerp wilden veranderen, maar nee, het is van levensbelang. God moet je aanbidden zoals God aanbidden wil worden. Het is van levensbelang dat je in de goede plek zit. En dan komt Jezus ook met de uitspraak dat zij vier mannen heeft gehad. En de man die zij niet heeft, die ze nu heeft, is haar man niet. Nu moet ik even terzijde, het is niet een hele preek, maar het opnemen voor deze dame. Want doorgaans wordt wel gedacht dat ze wel een hele wellustige, losbandige, gruwelijke, overspelige vrouw is. Ik bedoel, zoveel vrouwen mannen als ze gehad heeft, niet echt de mannen verslinden. Maar als Jezus zegt dat zij is bij een man die de haren niet is, nu komt het, zij heeft een echtgenoot en die echtgenoot is niet van haar gescheiden. Zij kan niet scheiden, hij moet het doen. Hij moet haar een scheidbrief geven. En als hij een scheidbrief geeft, moet hij ook haar bruidschat teruggeven. Maar ja, als hij dat niet kan of wil, heeft hij opgemaakt, ja, dan kan hij haar wegdoen zonder scheidsbrief. Dan kan ze niet hertrouwen. Dan, ja, hoe moet ze dan leven als haar ouders er niet meer zijn en geen broers of zussen? Ja, dan het enige wat ze kan doen is tijdelijk bij de een en de ander man zijn, totdat hij echt gaat trouwen. Haar echtgenoot heeft geen probleem, want hij kan de tweede vrouw nemen. In ieder geval, Jezus gaat ook uit naar Samaritanen en zegt ook dat het uur is gekomen dat je niet meer in Jeruzalem aanbidt, want je aanbidt in geest en in waarheid, want ik ben de waarheid en ik ben het door wie je komt. Nu Johannes en Jacobus willen vuur uit de hemel afroepen. Ja, Jezus is afgewezen. Nou, en zij zijn boos. Ook dit is bijbels, want Elia deed dit ook. Een heel boeiend verhaal in 2 Koningen 1. Daar heb je dan een koning die valt. En hij bezeert zich zodanig dat hij op zijn bed ligt. En hij vraagt zich af of hij het gaat overleven. En dan stuurt hij boden naar Ekron om daar de god Beelzebul te raadplegen of hij het wel gaat overleven. Deze boden worden onderschept door een man in een harige mantel met een gordel om. En die zegt, is er geen God in Israël dat jullie naar Ekron gaan om te raadplegen Beelzebul? Ga terug naar de koning en zeg hem dat hij doodgaat. Duidelijk. Goed, boden komen terug. Koning zegt van, hé, dat is snel gegaan. Ja, we kwamen iemand tegen en die heeft het volgende gezegd. Is er geen God in Israël dat gij Beelzebul raadpleegt en gij gaat dood? En dan zegt de koning, ja, wie was die man? Weten we niet. Hoe zag hij eruit? Harige mantel, gordel. Ah, dat is Elia. En dan stuurt de koning een commandant met 50 man. En die ontdekt Elia op een berg, op een heuvel. En die commandant die roept van beneden, de koning gebiedt je, kom naar beneden. Man Gods, dat hoort erbij. Dan zegt Elia, als ik een man Gods ben, dan mogen vuur uit de hemel komen en jullie verteren. En dan komt de bliksem, pst, en ze zijn allemaal geroosterd. Wel, na verloop van tijd komt er een tweede commandant met 50 man. Die doet hetzelfde. Man Gods, de koning gebiedt, kom naar beneden. En ja, Elia zegt, als ik een man Gods ben, dan gebeurt het weer. Dus weer 50 man zijn weer gebraden. Komt een derde groep, maar deze commandant die gaat naar boven, valt op zijn knieën en zegt van, laat ons leven kostbaar zijn. En ja, bedoel, en de koning verzoekt dat je komt. En God zegt tegen Elia, ga maar, en zegt tegen die man, hij gaat dood. Dus ja, je zou zeggen, wat Jacobus en Johannes voorstellen, is heel bijbels. Elia liet zien wie de God is die God is. En ook Jezus die moet dat kunnen laten zien. Nee, Jezus gaat daar niet in mee. Hij wil geen dode Samaritanen. Hij draait zich om, hij neemt de tijd en hij wees hen streng terecht. En dan gaan ze door naar een ander dorp. Maar een heel klein aantal veel latere handschriften van het Nieuwe Testament hebben aanvullingen. En die aanvullingen zijn via het Latijn terechtgekomen in de Statenvertaling. Ze horen niet bij wat Lucas geschreven heeft. Maar het was als volgt. Gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Dit is niet wat Lucas schreef, maar het klopt wel. De persoon die dat in de kantlijn schreef, zei van, ja, dit moet je erbij denken, heeft het goed gezien. Want als we kijken naar Marcus, daar zien we dat de Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven voor velen. Niet om vlammende bliksem napalm neer te gooien. Er is een film, Apocalypse Now, en dan heb je een commandant en die geniet van de geur van napalm in de ochtend. Maar ja, als je ziet wat het uitwerkt, dan wordt het wat minder. Nee, zo is Jezus. Hij laat nu zien wat echt Bijbels gedrag is. Niet wat Elia deed, maar Jezus gaat, het is niet wraak en geweld, maar het is het goede zoeken voor alle mensen. Een volgende stap zetten, zelfs voor vijanden. Ik zou bijna het overgaan naar de verloren zoon, maar dat is een ander preek. En praktisch zou ik zeggen, laat u vaccineren tegen COVID-19. Goed voor u, minder kans dat u ziek wordt, minder kans dat u in ziekenhuis komt, minder kans dat u op de wc komt, minder kans dat u langdurige toestanden heeft. En u beschermt anderen. Dus luister niet naar alle nonsens die rondgaat. Voor een deel komt het ook uit de antroposofische kringen. Maar wij doen, het is heel bijbels om u te laten vaccineren. En er bestaan nog echte Samaritanen. Ja, niet veel. Maar ze zijn er nog wel. Wat nog meer is, wat voor mij een openbaring was, ik zei al bij het avondmaal dat ik een stukje aan het lezen was van Kenneth Bailey, zendeling bij in het Midden-Oosten voor ongeveer 50 jaar. Maar hij schrijft, wat bijna niemand beseft is, er zijn meer Arabische christenen in het Midden-Oosten dan dat er Joden zijn wereldwijd. Ik herhaal dat, er zijn meer Arabische christenen dan dat er Joden zijn wereldwijd. Wij denken aan het Midden-Oosten dat ze allemaal islamieten zijn. Nee, er zijn heel veel christenen. Nu denk ik wel na over wie hij rekent tot Arabische christenen. Want Koptische christenen zijn geen Arabieren. Maar ik denk dat hij dat ook weet. Dus als je die er ook nog mee optelt, dan in het Midden-Oosten hebben we heel veel christenen. Zij het dat ze wel allemaal zitten in situaties die van moeilijk tot zeer moeilijk kunnen gaan. Maar goed, laten we beseffen dat de Heer aanbeden wordt en is al 2000 jaar aanbeden door christenen. Toen de westerse kruisvaders kwamen in het beloofde land, zullen we zeggen, moesten ze de islamieten verslaan, maar de meerderheid van de bewoners was christen, gevarieerde soorten, maar toch. Ja, er bestaan nog echte Samaritanen en je hebt ook nog christenen. En dan heb ik een voorbeeld van een Palestijnse christen die ik ooit ontmoette. Hij heeft een klein stukje land. En dat stukje land is al eeuwen in de familie. En hij blijft erop wonen. Want als hij eraf gaat, is een kans dat het ingepikt wordt. Toch zegt hij, ik heb geen vijanden. Anderen kunnen misschien mij als vijand zien, maar ik zie niemand als vijand, want ik ben een christen. Dat is de houding die Jezus ook liet zien. Hij liet niet, hij had gekund. Hij had die Samaritaanse dorpen kunnen verbranden. Maar hij deed het niet. En nu is het zo, onze thema is de geest die levend maakt. Als we ons afvragen van ja, hoe is het mogelijk om te vergeven, om los te laten. En let wel, vergeven betekent niet dat we dingen goed praten. Integendeel, wat fout is, is fout. En als we mensen moeten beschermen, het is niet verkeerd dat mensen die vrouwen en kinderen misbruiken, gevangenisstraf krijgen. Dat is inderdaad ter bescherming van anderen. Het is niet de kwestie van de andere kant uitkijken, maar vergeven is wel loslaten. En als je loslaat, dan houdt het jou ook niet vast. We kunnen het overgeven in Gods handen, want Hij werkt de dingen uit. En soms kost het tijd, maar soms niet eens zo gek veel. Hitler's duizendjarig rijk heeft geen 1000 jaar geduurd, gelukkig. En Poetin, met al zijn goede en slechte dingen, wat ouder en zal op een goede dag niet zijn. Datzelfde geldt voor elke dictator. En sommigen sneller dan anderen. Dus in die zin, God weet wat hij doet en heeft geduld. En het is de Heilige Geest die ons in staat stelt om als Jezus te handelen, te denken, te zijn. En daarom moeten we ook op die Heilige Geest vertrouwen. Want de gekruisigde Jezus laat ons zien dat de weg van het kruis is hoe we gaan. Maar het is de Heilige Geest die het ons mogelijk maakt om inderdaad die kruisweg ook te gaan. Paulus die heeft het als volgt gezegd, en hier ga ik niet veel van zeggen, maar wel voorlezen. Hij schreef aan de gemeente in Filippi: nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En dan, of hij citeert een lied belijdenis, of hij maakt het ter plekke. Hij, Jezus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en een man. Moet je nagaan, dat is het dieptepunt van de schepping, zou je bijna zeggen. En werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood van het kruis. Niet alleen pijnlijk, maar de diepste schande die je kunt meemaken in die tijd. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Conclusie. Hoe Jezus bijbels te volgen? Wel, maak onderscheid tussen bijbels is wat in de Bijbel staat en bijbels is wat ons gezegd wordt, maar blijf de Bijbel lezen. Maar blijf de Bijbel wel lezen achter elkaar, niet losse versen hier of daar, want de Bijbelboeken zijn niet voor niets als Bijbelboeken overgeleverd. Paulus schrijft een hele brief, die hele brief werd achter elkaar gelezen, soms in een paar dagen uiteraard, en daardoor zie je dus dat waar dingen passen. Let op tot wie iets wordt gezegd. Want ja, als Paulus zegt tegen Timotheus, als je komt neem de parkementen mee en de geschriften. Ja, dat kunnen wij niet meer doen, want we zijn Timotheus niet. We hebben die geschriften niet. Hoogstens kunnen bedenken dat Paulus bleef lezen. Ja, dat is een goede les. Let ook op wanneer iets is gezegd. Dingen worden gezegd in het Oude Testament, die in het Nieuwe Testament weer bijgebogen worden. God in zijn openbaring heeft gebruik gemaakt van menselijke taal, Hebreeuws, en menselijke beelden. En dat deed hij opdat het begrijpelijk was. Als God had geopenbaard in Genesis 1, wat wij nu menen te weten van het ontstaan van de wereld, dan was het allemaal wiskundig geweest en was het niet te begrijpen, behalve voor een handjevol mensen. Ja, maar zo heeft God het niet gedaan. Hij heeft het zichzelf geopenbaard op een wijze dat adequaat is en begrijpelijk is. Ik las laatst een boekje, heel boeiend boekje van een Egyptoloog over de ark van het verbond. Het woordje ark komt van arca, hetgeen betekent doos in het Latijn. Dus eigenlijk de doos van het verbond, de kist van het verbond, de verbondskist. En deze Egyptoloog zegt, ja, in het gebied van Levant, Palestina, Mesopotamië, daar doen ze niets met kisten. Maar als je kijkt naar Egypte, daar zijn ze al duizenden jaren bezig met kisten. En met kisten die dingen dragen. Want aanvankelijk was het zo dat een kist gebruikt werd om dingen te vervoeren, zodat het heilig bleef. Ja, en dat is wat de ark ook doet. Maar de ark is meer dan en anders dan die Egyptische kisten, want er is geen afgodsbeeld. God die overal is, wil zich laten vinden tussen de cherubim. Dat is het heilig der heiligen. Maar dat, dus de God die overal is, is heilig en ook aanwezig. Nou ja, let ook op wat het Nieuwe Testament verder zegt over dat onderwerp. Want ja, en let er vooral op dat wat je doet is zoals Jezus. En dan zijn voorbeeld hier is opmerkelijk. En ook later zal hij zeggen van, als ik in het graf van Gethsemane, als ik zou vragen om engelen, ja, dan was het geregeld. Maar hij doet het niet. Hij ging de weg van het kruis, omdat dit de weg was waardoor God liet zien zijn liefde voor ons. Zoals de vader van de verloren zoon zijn zoon tegemoet rent. En oosterlingen zeggen dat kan niet, want een man van die leeftijd, van die waardigheid, die rent niet. Ik bedoel, En als je dan je benen moet laten zien, dat is die gooit zijn eer te grabbel. Maar zijn liefde voor zijn zoon is zo groot dat zijn eigen eer er niet toe doet. En zo is God ook. Zijn liefde voor ons verloren mensen is zo groot dat hij zijn zoon geeft. En de liefde van de zoon voor de vader en voor ons is zo groot dat hij de weg van het kruis gaat. En hij die vernederd werd tot aan de kruis door, is nu de Heer die wij mogen dienen. En als dat zo is, dan kunnen we heel veel dingen laten voor wat ze zijn. En aan de andere kant ons ook inzetten voor zaken die hem ook aangaan. Er zijn zaken waarvoor we ook wel ons moeten inzetten, maar dat is ook weer een ander onderwerp. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, dank u wel. Ook voor de Bijbel. Merkwaardig boek. Maar help ons bij het lezen, dat we de hulp hebben van uw Heilige Geest, om het niet verkeerd te lezen. Zodat we het ons dichter brengt bij Jezus, ons dichter brengt in het volgen van u. En zo ga met ons mee als we uit elkaar gaan, dat we zout en zout en licht en zout mogen zijn in onze gezinnen, in onze werksituaties, met de mensen met wie we in contact komen. Help ons om ook met degenen die ons dicht nabij zijn, te zien en te zoeken hoe we die persoon beter kunnen helpen, of liever gezegd, beter zichzelf kan laten zijn, zodat die persoon ook meer kan gaan lijken op u. We danken u voor zoveel zegeningen, waaronder ook de medische zorg die wij zo rijkelijk hebben, tot en met vaccinaties die ook zo goed werken. Help ons ook met andersdenkenden, en iedereen heeft een mening, dat we met vriendelijkheid om kunnen gaan en op zinvolle wijze. En zo, ga met ons mee. En nu, amen. Nou, nu we staan, mag u ook heen gaan in volle vrede, vol vreugde met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus die tot het kruis ging. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met u. Amen.